Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij tweede van 66, al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Het tweede van 66. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Efeze 2. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het derde van 33. Hij schept in het heilig recht behagen en wat er verder volgt. Efeze 2, de 12 artikelen en het derde van 33.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Heere. Op welke gij ook medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Omdat het vanmiddag over de drie-eenheid gaat, wil ik als uitgangspunt nemen Efeze 2 vers 18 voor de catechismusprediking. Want door hem, dat is de Heere Jezus, hebben wij beide de toegang door één geest, dat is de Heilige Geest, tot de Vader, dat is God de Vader. En op grond van dit woord en andere schriftgedeelten belijden wij met zondag 8. Hoe worden deze artikelen, dat zijn de 12 artikelen, gedeeld in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. Dan zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht, o heilige, drie-enige verbonds Jehovah. Vader, Zoon en Heilige Geest, aanbiddelijk God, eeuwig wezen, één enig en waarachtig God, en toch drie personen. Nooit zullen wij dat kunnen begrijpen. Het is ook geen begripsleer. Het is een geloofsleer. Maar uw volk ervaart het. De trekkende liefde des Vaders, de verlossende liefde des Zoons en de heiligende, krachtige, toepassende liefde des Geestes. En wij bidden u, geef toch dat we daarom ook kinderlijk eenvoudig mogen zijn vanmiddag. Wilt u ons daarbij helpen, want wij kunnen dat niet vanuit onszelf. En dat we allen vervuld zullen zijn met eerbied en ontzag en verwondering. Dat die grote drie-enige God nu naar ons om wil zien. En bemoeienissen wil hebben met een zondig mensenkind die hij zelf geschapen heeft. Van wie wij afgevallen zijn. Wie wij vertorend hebben met onze zonden. En dat gij toch met uw opzoekende liefde tot ons komt door uw woord en door uw geest. Laat het ons toch tot verwondering mogen zijn, tot aanbidding. Heren, we zijn toch ook gedoopt in die drievoudige naam. De naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En daarin hebt u toch zelf beloofd dat u als een goeddoend vader wilt zorg dragen. En dat gij als de Zoon wilt verlossen. En dat gij als de Heilige Geest ons wilt toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Heren, laten dat voor ons geen woorden zijn die op afstand blijven. Maar laten die woorden toch dichtbij komen. Geef gebed. Geef dat we met deze woorden zullen naderen tot de troon. Tot de toegang uw genade. Geef onderwijs deze middag. Ja, Heere, help ons toch. Dat alles wat hindert weggenomen zal worden in het luisteren naar uw heilig woord. En dat uw volk zich mag verblijden in uw bedehuis. En dat de onbekeerde zondaar verwonderd mag zijn over uw langmoedigheid. En dat het ons aan zal sporen door de werking des Heiligen Geestes om u de Heere te zoeken. Dat het ons aan mag sporen om te vluchten tot u, o God. als de bron van alle goed. Zegen daartoe al het werk in uw koninkrijk in het midden van ons. Het ambtelijk werk, werk van de kerkraad, van de zondagsschool, de verenigingen, de opvoeding aan onze kinderen, het onderwijs. Heere, zou u erin mee willen komen? Sta op over onze gemeente. Wij hebben dat niet verdiend. Wij belijden onze ongerechtigheden. We hebben het vanmorgen gehoord. En wij belijden dat voor uw aangezicht, wie wij zijn in onszelf. Maar Heere, ontwaak ons, versterk ons. Doe ons toch uw woord gedenken. Doe ons uw woord bewaren. Bekeer ons toch tot uw ogen. Doe ons toch wandelen in witte kleding. Bekleed ons met de klederen der gerechtigheid. Ontdek ons aan onze naaktheid. Heere, open onze ogen toch voor die naakte Christus die aan het kruis geleden heeft. Die al de schande van de zonde op zich heeft genomen. Die plaatsbekledende borg. Wees onze voorbidder voor het aangezicht uws vaders. Stort uw geest toch uit in onze harten. Heere, u weet dat we vanuit onszelf toch niets kunnen. Wij hebben geen kracht om tegen de zonde te strijden, tegen de duivel. O Heere, help ons ook wanneer bijzondere kruisen ons lichaam en onze geest plagen. Ons gezin plagen, ons huwelijk plagen. Heere, wilt gij dan toch vrede scheppen? Wij bidden u of gij ons wil helpen op de plaats waar we gesteld zijn, op ons werk. Sterk ons daartoe. Denk aan hen die uitgeschakeld zijn, die burn-out hebben. Wilt u hen weer oprichten? Wilt u hen helpen om er weer bovenop te komen? Bewaar hen voor moedeloosheid. Denk aan hen die het moeilijk hebben op hun werk, die geplaagd worden, die verdrukt worden. Heere, wij bidden u of gij hen wil beschermen. Denk aan al onze jonge mensen, in het bijzonder ook hen die een moeilijke positie hebben. Daar waar ze studeren, wil ze beschermen met uw woord. En toerusten, doe ze trouw zijn. Help de vaders, de moeders in het opvoeden van hun kinderen. Ontfermt u zich over onze gemeente, maar ook daarbuiten. Zegen daartoe het evangelisatiewerk dat gedaan wordt. Ook hier in Barendrecht, Heere, wilt gij er nog toebrengen, ook tot onze gemeente, maar ook tot de andere gemeenten. Denk aan uw kerk die zo verdeeld is, ook onze christelijke gereformeerde kerken. Ook deze week zal de synode het aanstaande dinsdag weer vergaderen. Heere, doe ons toch buigen onder uw woord en geef toch een opleving in onze kerken, opdat wij terug mogen vallen op de beginselen die onze vaderen hebben voorgehouden. Wij bidden u voor onze theologische universiteit. Denk aan de docenten. Denk ook aan de studenten. Dat uw Heilige Geest toch gegeven zal mogen worden. We bidden u of gij ook met deze wereld wil zijn. Ontfermt u zich over allen die verantwoordelijk zijn om moeilijke beslissingen te nemen. Allen die in overheid zijn gezeten. Ons koninklijk huis. Bekeer ze toch tot u. We bidden u voor het Joodse volk. Bekeer ze toch tot u naar uw verbond. Scheld de duivel. Dat hij geen vat op ons zal krijgen. En hoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Zingen wij Psalm 145, vers 1, 2 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gave te geven aan de Heer en zijn dienst. 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. En het tweede, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En het vierde, al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. De Heer zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e vers van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Ja, geliefde gemeente, vorige week zondag hebben wij geprobeerd om uit te leggen wat is nou een waar geloof. En het echte geloof richt zich op een persoon. Jongens en meisjes, dat doen jullie toch ook. Het is voor jullie toch ook niet hetzelfde om het even, laat ik het zo zeggen, om het even, wie wat tegen jou zegt. Dan let je toch op die persoon. Als je vader wat tegen je zegt, dan, ja, dan ken je die persoon toch. En dan weet je ook dat hij dat waar kan maken wat hij tegen jou zegt. Zeker als hij jou iets belooft. Kijk, en het echte ware geloof is ook gericht op een persoon. Niet zomaar op iets. Jonge mensen, die kom je ontzettend veel tegen. Die zeggen, ik geloof wel in iets. Jammer, hè. Want ja, dat is toch zo vaag. Wat heb je daar nou eigenlijk aan, dat je in iets gelooft? Ik geloof wel dat er iets bestaat, ja. Ik geloof wel dat er een hoger wezen misschien is. Of een God. Onduidelijk, hè. Veel niet. Wat heb je daar nou aan? Zo vaag. Zonder dat hij een naam heeft. Zonder dat hij echt concreet is. Nou, dat is het ware geloof niet, hoor. Het ware geloof richt zich op een persoon. Dat hebben wij vorige week zondag gehoord. Wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Wat God van zichzelf te kennen geeft. In een open boek. Ja, het is maar een vingerhoedje, hoor, wat we weten van God. Maar God is zo groot. Maar het is wel voldoende om tot de kennis van de zaligheid te komen. Dat heeft God aan ons geopenbaard in zijn woord. Hij heeft ons bekendgemaakt dat hij de drie enige God is. Onthouden, jongens en meisjes. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die drie zijn tezamen één. Dat kun je nooit snappen, dat hoef je ook niet te snappen. Geloof het. Heel eenvoudig. Ik hoop dat je het beleven mag. Op grond waarvan moet ik het geloven, dominee? Zegt een kritische hoorder. Op grond van wat er in de Bijbel daarvan ons bekendgemaakt is. Maar Guido de Bree zegt in artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat een van de beste bewijzen is de bevinding. De werkingen die ik van de drie enige God in mij gevoel. Kijk, en daar moet je nou voor dood van dood levend gemaakt worden. Dat je die wonderlijke wedergeboorte ontvangt. Om dat te gevoelen. De Heere Jezus die zegt. De Zoon aan het woord. Al wat de Vader mij gegeven heeft. Hij heeft het over de Vader. Die verkiest en die zondaren aan de Zoon geeft, zal tot mij komen. Dus hij heeft het over het komen van een zondaar. Daar komen ze aan door het goddelijk licht geleid. Dat is het werk van de Heilige Geest. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Daar heb je die drie personen in die ene tekst. En die treffen we ook aan in de tekst die onze aandacht vraagt in Efeze 2 vers 18. Daar heb je die drie personen ook, want door hem, dat is Christus, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Ik ga dus vanmiddag u niet vermoeien door u te bewijzen dat in de Bijbel duidelijk de drie enige God beleden wordt. Maar ik probeer vanmiddag wat praktikaal te preken, als de Heer het geeft, naar aanleiding van deze tekst. En dan luisteren we naar de drie enige God beleden vanuit het woord. En dan in het bijzonder Efeze 2 vers 18. Want er zijn zoveel teksten te kiezen. En dan staan we vanuit die tekst stil bij drie gedachten. Ten eerste de toegang tot de Vader. Ten tweede de bemiddeling van de Zoon. En ten derde de werking van de Geest. De drie enige God beleden vanuit het woord. De toegang tot de Vader, de bemiddeling van de Zoon, de werking van de Heilige Geest. Paulus die getuigt hier in Efeze 2 vers 18, de drie enige God. Eén God, één in wezen. Bestaande uit drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En alle drie personen hebben hun werk in de heilige goddelijke huishouding. En toch zijn ze op elkaar betrokken. Ze werken nauw met elkaar samen. Ze zijn één. Je voelt wel, je tast naar woorden om het onder woorden te brengen. Het is bijna niet onder woorden te brengen. Maar het is zo. Onafscheidelijk zijn ze en toch van elkaar te onderscheiden. Maar het gaat erom, gemeente, dat je erin gaat delen in het werk van de drie-enige God. Daar richt het ware geloof zich op. Het ware geloof buigt de knieën bij een geopende Bijbel. En die zegt, Heere, verlicht mijn verstand, opdat ik kennis mag krijgen van God en goddelijke zaken. En een kinderlijk vertrouwen mag krijgen in de drie enige God. Het ware geloof denkt praktikaal. Het ware geloof is een zoekend geloof. Een roepend geloof. Het begeert God te kennen. Het dorst naar God. Het hunkert naar God. Vanuit een levend godsgemis. Er is maar één ding wat het hart kan vervullen. En dat is God. Niets anders meer in deze wereld heeft nog enige aantrekkingskracht. Wanneer de Heilige Geest in je leven gekomen is. O, dan wil je toch zo graag een kind van God worden. Dan wil je graag dicht bij de Heere zijn. Dan wil je graag daar zijn waar het over God gaat. Echt waar, jonge mensen. Je probeert stiekem ergens een gesprekje af te luisteren waar het over God gaat. Want je wil meer weten over die voor je waarneming zo onbekende, onbevattelijke, grote God. Maar er is een aantrekkingskracht gekomen vanuit de drie-enige God die je niet onder woorden kunt brengen. En dat is de drie-enige God. En nu gaat Paulus hier in onze tekst een groot voorrecht benoemen. Want door hem hebben wij beide Daar willen we eerst bij stilstaan. Wij beiden. Wat bedoelt hij daarmee? Daar bedoelt hij natuurlijk zichzelf mee en de Efeziërs. Maar die Efeziërs die tot geloof waren gekomen, bestonden uit twee groepen, namelijk uit Joden en uit Heidenen. En dan moet je je maar eens even voorstellen, één gemeente, twee volstrekt verschillende soorten mensen met verschillende soorten achtergronden. Hoe maak je daar één gemeente van? Hoe krijg je die tot een eenheid? Hij wijst op de eenheid van het ware geloof. Straks zal hij het ook zeggen, één God, één Vader, één doop, één Heere. Terwijl ze zo verscheiden zijn. En dan luistert je ook zo verschillend, niet waar? Want dan kan één woordje al heel anders opgevat worden. Bijvoorbeeld het woordje toegang wat er in de tekst staat. Wij beiden hebben één toegang. Nou, een Jood die hoort daar heel iets anders in dan een heiden. Er staat een uniek woord hier in het Grieks. En een Jood, wat hoort hij daarin? Hij hoort daarin, oh, dat is de toegang tot de tempel. En die was in principe voor niemand toegankelijk. En dan bedoelt de Jood natuurlijk het heilige en het heilige der heiligen. Dan alleen voor de priesters en één keer per jaar voor de hoge priester. Dat verstond de Jood onder toegang. Maar een heiden, ja, die was natuurlijk niet opgevoed, jongens en meisjes, bij de tempel. Dus die verstond daar heel iets anders onder. Weet je wat die eronder verstond? De toegang tot de keizer. Nou, dat kwam je ook niet zomaar, hoor. Dan moest je eerst aan een aantal procedures voldoen. En dan moest een speciale ambtenaar, die moest je ondervragen wat je dan wilde bespreken met de keizer. En dan had je kans dat je op audiëntie kon komen bij de keizer. Dus dan moest je ontvangen worden in een audiëntiezaal en wachten op je beurt. Nou, dan had je al heel wat achter de rug, hoor. Dus toegang, nee, dat was niet zo makkelijk voor een heiden. Toegang tot de keizer. Maar wij beiden hebben de toegang tot de Vader. Zo zegt hier Paulus tegen die Joden en die heidenen die tot bekering zijn gekomen. En dat wijst op een heel groot voorrecht. Toegang tot de Vader, dat is hier de Schepper. Want wij hebben geen toegang tot de Vader, geliefde. Er is een grote scheiding gekomen tussen God en onze ziel. Wij worden niet toegelaten tot God. En als je tot God nadert, dan zul je gedood worden. Hoe komt dat? Dat komt door de zonde. Door de zonde is er een grote scheiding gekomen tussen God en tussen mij. Jazeker, hij is kracht en schepping nog steeds onze Vader. Maar we hebben een andere Vader gekozen in de Vader der leugenen. We zijn het kindschap Gods ten eenenmale kwijtgeraakt. En daarom, God is vertoornd over ons vanwege de zonde. Daar herinnert Paulus ook zijn lezers aan. Als hij in Efeze 2 vers 1 tot en met 3 zegt, en u heeft hij levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht en van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleesjes, doende de wil des vleesjes en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. En dan vers 12... dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende zonder God in deze wereld. En dan herinnert hij hen aan vroeger, aan hun eertijds. En waarom herinnert hij daar zijn lezers aan? Om blijvend ootmoedig te zijn. En een besef te hebben van je onwaardigheid. Dat die toegang niet zomaar is. Maar nu hebben wij beide de toegang. En tot wie dan? Tot de Vader. En dan bedoelt Paulus hier een verzoend Vader in Christus. Deze beiden hebben de toegang tot God de Vader als een verzoend Vader in Christus. Dat hij zijn geworden. Hij is voor hen niet langer meer een vertorend rechter. Hij is voor hen niet langer meer een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat moeten ze weten. En als ze dat niet aannemen, dan zouden ze het werk van Christus onteren. Die toegang heeft teweeggebracht. Dan zouden ze die geschonken vrede verachten. We kunnen dat lezen in vers 13 en vers 14. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Ook de schaduwdienst was ten einde. Nee, God woonde niet meer tussen de gordijnen. God woonde niet meer in de donkerheid. In de duisternis. Het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. En in de nieuwe bedeling zijn Gods kinderen zelf priester geworden. En hebben ze toegang tot de Vader. Ja, zo wordt de Vader in het heilig evangelie aan de gelovigen voorgesteld. Hier gaat in vervulling, ik zoek het even op, wat wij bijvoorbeeld lezen in Psalm 103 en daarvan vers 13. Daar lezen wij, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. En bijvoorbeeld in Psalm 65, daarvan het derde vers, gij hoort het gebed. En tot u zal alle vlees komen. Onze kanttekeningen die zeggen dan, hier profeteert David de toebrenging van de heidenen, dat zij ook toegelaten zullen worden tot God de Vader. En gemeente, dit geschiedt op grond van de arbeid van de bemiddeling van de Zoon. Onze tweede gedachte, de bemiddeling van de Zoon. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Door hem. Dat is door de Heere Jezus Christus, de tweede persoon van het goddelijke wezen. De Zoon van God. Die met de Vader en met de Heilige Geest één, enig en waarachtig God is. Op dat punt discussiëren wij met de Joden en met de moslims. Want als je de Koran zou lezen, jonge mensen, op het punt van wie Isa, want zo noemen ze Jezus in de Koran, is voor de moslims, dan sta je verbaasd. Wat ze hem allemaal toeschrijven aan bijzondere gaven en bijzondere macht. Jazeker, zij geloven ook dat Jezus doden heeft opgewekt. Ze geloven zelfs dat Jezus terug zal komen op de wolken des hemels. Dat geloven ze ook. En dat hij dan gaat oordelen. Maar zodra je gaat belijden dat hij God is, dan barst de vijand los. En dat geldt ook voor de Joden. De Joden die zien in Jezus ook nog wel een gerespecteerde Jood. Van Paulus moeten ze niks hebben. Maar voor Jezus hebben ze nog wel een goed woord over, hoor. Maar zodra hij gaat belijden dat hij God is, dan weten we wat de reactie is uit de Bijbel. Dat vinden ze godslasterlijk. Maar wij belijden op grond van Gods woord dat hij waarachtig en eeuwig God is. Anders zou hij u en mij niet zalig kunnen maken. Hij is één met de Vader en de Geest, maar tegelijkertijd is hij een zelfstandig persoon. En onze catechismus belijdt hem als God de Zoon en onze verlossing. God de Vader en onze schepping, onze verlossing, dat is de taal des geloofs. De ware gelovige belijdt dat hier. Dat hij onze verlosser is. Met de kerk van alle tijden en plaatsen. Aan hem wordt de verlossing van arme zondaren toegeschreven. Dat doet Paulus ook in deze tekst. Als hij zegt door hem, dat is door Christus. Hij zal er zorg voor dragen dat die beiden de toegang krijgen tot de Vader. Dat dat onderscheid van vroeger is weggenomen. Vroeger, als de heidenen ook naar Jeruzalem trokken en dicht bij het heiligdom wilden komen, dan was er wel een plekje voor de heidenen, jongens en meisjes. Dan konden ze naar het zogenaamde voorhof der heidenen toe. Dat was een plein vlak bij het heiligdom. Maar er zat een grote muur tussen. Tussen het gedeelte waar de Joden mochten komen. Het voorhof der Joden. En wee het gebeente als een heiden dat voorhof der Joden binnentrad. Dan werd hij ter plekke gedood. Er stond verboden toegang bij. Dus er zat een muur tussen. En ook voor de Jood was er een beperking. Want ze konden alleen tot God gaan met een offer. Eén keer per jaar ging die hoge priester naar binnen. Dat kennen jullie wel, dat verhaal, niet waar? Als hij dan met dat bloed in het binnenste heiligdom ging. Maar er mocht niemand mee, hoor. Niemand mocht er mee. En ook als maar één probeerde, één voetstapje die richting op te gaan, dan werd hij gedood. En ook wanneer de dagelijkse offeranden plaatsvonden daarna, dan hadden ze altijd een priester nodig en dan moesten ze met een offer komen. Dus die toegang was altijd voorwaardelijk. Maar wij hebben door hem, de Zoon van God, beiden nu de toegang tot de Vader. Die muur tussen de Joden en de heidenen is afgebroken. Wat was dat voor een muur? Dat was de muur van de ceremoniën. Wij zijn op het ogenblik ook aan het lezen in het boek Deuteronomium. Nou, als je al die wetten leest, dan moet je al heel knap zijn om dat allemaal te kunnen onthouden. Nou, dat werd er ingepompt bij de Joodse kinderen. Catechisanten, die moesten veel meer uit hun hoofd leren dan jullie, hoor. En dan moesten ze ook een soort examen doen als ze een jaar of 15 waren. En dan werden ze leerlingen der wet. Want die muur, ja, die muur tussen de Joden en de heidenen, die moest wel overeind blijven staan. Geen contact met de heidenen en de heidenen geen contact met de Joden. Maar die muur van de ceremoniën, die is helemaal afgebroken door het werk van de Heer Jezus Christus. En ook als het gaat om het komen tot het heiligdom met een offer, dat hoeft niet meer. Dat is ook afgelopen. Want het offer is gebracht. Vers 16 kunnen we dat lezen. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. Daar heb je het. Dat zoenoffer aan het kruis dat is gebracht. En we kennen de geschiedenis. Terwijl de hoge priester of de priester in het heiligdom bezig was om het reukwerk aan te doen. Ziet u opeens dat voorhangsel van beneden, van boven naar beneden scheurt. En ik denk dat hij gelijk zijn handen op zijn ogen heeft gedaan. Want hij mocht dat niet zien, dat binnenste heiligdom. Hoe hij zou gedacht hebben, nu zal ik sterven. Maar dat was de bedoeling. Die toegang die moest openen. Want de hoge priester had buiten de legerplaats geleden. En het offer gebracht. Dat enige offer van zijn dierbaar lichaam. Dat dierbare bloed van de eeuwige Zoon van God. Waarmee hij de Vader heeft behaagd. En daarom zegt Paulus in vers 18. Want door hem hebben wij de toegang tot de Vader. Nu hebben we twee personen behandeld, niet waar? Vanuit de tekst. We hebben het gehad over de Vader. Dat er een toegang is tot de Vader. En we hebben het gehad dat die toegang verworven is door de Zoon. Dus de toegang is geopend. En de vrijmoedigheid om toe te gaan is verworven. Want je komt zomaar niet bij God. Toegang moet eerst geopend, die is geopend. Die vrijmoedigheid moet verworven worden, die is verworven. In het offer van Christus. En de ware gelovige richt zich op die waarheid. Het historisch geloof neemt dat aan als waar voor God. En het oppervlakkig geloof eigent zich dat zomaar toe en zegt van, nou ja, dan hoeven we ons verder toch niet druk te maken als er een toegang is. En als er de vrijmoedigheid is. Dat wil zeggen, als er iemand bij die toegang staat die zegt, kom maar hoor. Kom maar. Nou ja, dan hoeven we ons verder toch niet druk te maken. Nou, we moeten leren in ons leven wat het is om daar gebruik van te maken. Zaligmakend gebruik van te maken. Kijk, en dat is nou juist het eigene van het ware geloof. Dat is ook het onderscheid tussen dien die gelooft en dien die niet gelooft. Daar kun je jezelf aan toetsen. Maak u daar gebruik van. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, de werking van de geest. Want er staat in onze tekst, door één geest. Namelijk door de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ook een persoon. Dat hoop ik nog wel wat breder te ontvouwen. Als aan de beurt is, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En hij is ook met de Vader en de Zoon waarachtig God. Eén met de Vader en met de Zoon. Eén in wezen. En toch een zelfstandig persoon. Die ook in de goddelijke huishouding een eigen werk heeft. Onze catechisme zegt dat als volgt. Van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat woord heiligmaking, zoals de catechisme dat hier gebruikt, moeten we niet beperken tot de heiligmaking in het rijtje van roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Daar zit heiligmaking tussen. De orde des heils. Nee, maar het woord dat hier bedoeld wordt door de catechismus omvat eigenlijk al het heil. Dat gaat hij uitdelen. Ons doopsformulier zegt het zo prachtig. Ons toe-eigenende, hetgeen wij in Christus hebben. Dat is het alomvattende heil dat de Heere Jezus heeft verworven. Toegespitst op onze tekst. Dat is dat u en ik door genade verstaan wat het is. Dat er een toegang is tot de Vader door de Zoon. Dat de Heilige Geest mij bearbeidt. Er staat in het Grieks in één geest. En dat Griekse woordje wat hier vertaald is met in, dat kun je ook omschrijven met onder de invloed van de Heilige Geest. Door de werking van de Heilige Geest. Paulus zegt, hebben wij door hem beide de toegang tot de Vader door die ene geest. En daarom is het waar wat beleden wordt, dat de kerk van alle tijden, in welke kleur, in welke nationaliteit ook en in welke taal ook, één algemeen ongetwijfeld waarachtig geloof heeft. Eén van zinnen. Eén ook in de beleving van het heil dat verworven is door Christus om toegang te krijgen tot de Vader. De Vader die heeft de zaligheid van eeuwigheid uitgedacht. Zijn kerk verkoren, aan de Zoon gegeven. En de Zoon heeft de zaligheid verworven toen hij naar deze aarde ging. Toen hij gestorven is aan het kruis van Golgotha en opgestaan is. En nu de toegang geopend heeft tot de Vader. Maar de Heilige Geest, die maakt een arm en een verloren zondaar daar deelgenoot van. Door die zondaar te wederbaren. Door die zondaar van dood levend te maken. Door die zondaar de trekkende eeuwige liefde des Vaders te laten gevoelen. In het uur van Gods welbehagen. Als het God behaagt om dat woord van God in zijn leven kracht te laten doen. Zodat hij gevoelt in zijn hart dat er een wonder gebeurt. Dat hij getrokken wordt. Met trekkingen der liefde, met koorden der liefde. Zo staat het ook in de Bijbel. Dat de Heilige Geest die wonderlijke keuze in zijn hart gaat werken. Dat hij een verbroken en verslagen hart gaat krijgen. Onder hetgeen hij tot nu toe altijd heeft gedaan. Gedacht en begeerd in zijn leven. Dat hij die dwaasheid gaat zien. Hoe dom het is om zo voor te leven. Dat er een wonderlijke droefheid in zijn hart geboren wordt. Over al zijn ongerechtigheden. En gelijk een bereidheid om alles te belijden voor het aangezicht van de Heer. Hij wil niets meer verborgen houden voor die alwetende God. En een wonderlijke bereidheid om direct te breken met alle zonden. Daar gaat hij ook direct mee aan de slag hoor. Dat stelt hij voor geen ogenblik uit. Daar heeft hij geen reserves meer in. Die wonderlijke trekking van de Heilige Geest. En die hartelijke begeerte om nou God, die drie enige God, te mogen leren kennen. Die God gaat hij met ingespannen krachten daadwerkelijk zoeken. En vanuit dat gemis gaat hij die God ook aanroepen. Hij gaat die tekst zo verstaan wat er in Jesaja 55 staat. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. O, die genadetijd, die gaat hij proeven als een kostelijke tijd. Wat gaan de genademiddelen toch schitteren voor de ziel. Wat gaat de bediening van het woord van God toch een plaats krijgen in zijn leven. En wat drukt hij die Bijbel toch aan zijn hart. O, wat gaat hij toch makkelijk de binnenkamer opzoeken en bidden voor het aangezicht van God. En roept hij zo hartelijk. Heere, Heere, doe mij toch u kennen. Zoekt de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Hij heeft er geen erg in, geliefden. Maar de vrucht van die toegang wordt toch direct al in zijn leven kennelijk gemerkt op de een of andere manier. Hij heeft daar geen erg in. Hij heeft daar geen zicht op. Maar op de een of andere manier krijgt hij toch een beetje vrijmoedigheid om zo te gaan spreken tot God. Hij gaat alles vertellen aan God. Hij houdt niets verborgen tegenover God. De Heilige Geest die opent daar zijn blinde ziels ogen voor, geliefd. Dat die God zo dienenswaardig is. Dat die God zo beminnenswaardig is. Wie God heeft, die heeft alles. En wie God mist, die mist alles. Ken je daar iets van? Kijk, en daar heeft hier Paulus het over. Als hij het heeft over die ene geest. Die ene geest. Efeziërs. Die zorgt ervoor dat we door hem een toegang tot de Vader hebben. Kijk, en daarin moet nu die ware gelovigen onderwezen worden door die geest. De inwendige leermeester. Dat gaat hij allemaal ontvouwen in de komende zondagen. Zodat hij op de school van de Heilige Geest terecht gaat komen. Zodat het een werkelijkheid gaat worden. Dat er een toegang is tot God. Om door hem tot God te gaan. Hoe zat dat ook alweer bij de Joden? Wat zullen de Joden tegen de heidenen zeggen? Ja, ik mag eigenlijk geen omgang met je hebben, meneer de heiden. Nee. Ja, ik sta wel met je te praten, maar dat kan echt niet hoor. Dat kan echt niet. Ik hoop dat niemand me ziet, want dan ben ik met je besmet. Dan ben ik onrein, dan mag ik niet meedoen met de eredienst. Nou ja, dan vertrek ik maar, zegt meneer Heiden. Dag meneer Jood, voor deze informatie. Jongen, die zijn ook niet erg hartelijk, zeggen die heidenen dan. Daar staan de deuren van de kerk absoluut niet open hoor. Nee, dat is ook zo. Hoe komt dat? Omdat God een verterend vuur is, bij wie niemand wonen kan. En voor de Jood dan, die zo wettisch is. En die een eigen gerechtigheid aan het opbouwen is voor God. Die precies punctueel zich houdt aan alle ceremoniële wetten. Ach, er is ook geen toegang voor hoor. Want dat moet altijd een priester doen. Je kunt nooit zelf tot God gaan. En hoe komt dat? Ja, dat komt natuurlijk omdat ik met God verzoend moet worden. Maar dat gaat aan leven. Want dat geldt Nieuw Testament is nog steeds hoor. Je moet van een bepaald geslacht zijn om toegelaten te worden tot God. Zoals in het Oude Testament. Welk geslacht werd er toegelaten tot God? Ja, dat weet ik wel dominee, dat is Aaron. En al zijn nazaten. Nou, en als je dan uit de stam van Juda kwam, of uit de stam van
Issachar, ja, dan kon je natuurlijk nooit geen priester worden, want je moest krachtens geboorte een leviet zijn. En dan nog wel uit de familie van Aaron. Dus ja, daar kwam je natuurlijk nooit aan te ruiken. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Kijk, en dat doet nou de Heilige Geest. Wat bij de mensen onmogelijk is. Is het wel eens echt onmogelijk geworden, een heiden in de waarneming van je goddeloos bestaan, dat je niet bij benadering je kunt vergelijken bij zo'n keurige Jood, en dat je je misschien wel opgeklommen hebt tot een Jood, dat je zegt, nou, maar hier zit ook een Jood hoor, in al zijn wettische arbeid, maar dat je erachter gekomen bent dat er een grote slagboom staat en je tegenhoudt, dat je geen toegang hebt. Tenzij dat je wederom geboren wordt. Daar gaat het om hoor. Ik heb dat voorbeeld wel eens meer genoemd. Hè, van die man die naar die kathedraal wilde. Maar er werden alleen maar Duitsers toegelaten. En hij was een Fransman. En hij had een cursus Duits gedaan. En hij had zich Duits gekleed. En hij had de cultuur van Duitsland bestudeerd. Maar hij was krachtens geboorte, geen Duitser. Ja, maar dat kan toch niet wat bij de mensen nou onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. En weet je, dat is nou een vrucht van de zalving van Christus. De wedergeboorte is een vrucht van de zalving van Christus. En dan zalft hij ze tot priester. Om door hem tot God te gaan. Om dat te leren. Om dat te erkennen. Wat? Dat ik alleen door hem tot God kan gaan. Om dat niet alleen te erkennen, maar om dat ook te beleven. Te beleven in het licht van Gods rechtvaardigheid. Dat God ten eenenmale met mij niet van doen kan hebben. Dan alleen wanneer hij als de grote ambtsdrager van zijn kerk tussentreedt. De heidenen wisten wel dat een speciale ambtenaar audiëntie moest geven. Dat een speciale ambtenaar je moest leiden naar de audiëntiezaal om toegelaten te worden tot de keizer. Zo leert de Heilige Geest mij wat de practicale waarheid is van deze tekst. In een afsnijdende weg. Dat al mijn pogingen om tot God toegelaten worden uit mijn handen geslagen worden. En dat ik in een ontzaglijke onkunde terechtkom. Dat ik zeg, ach heren, ik weet het echt niet meer. Hoe moet dat dan? Om onderwezen te worden. Dat aan Gods recht voldaan moet worden. En dat er maar één is die aan Gods recht voldaan is, dat is Christus. Hij wordt alleen toegelaten. Hij kan ervoor zorgen dat de Vader audiëntie verleent. Een geboren priester. Dat is de belofte toch. Dat hij ze maakt tot priesters en koningen. En profeten, een geboren priester, een beklede priester, jazeker, wel met een speciaal kleed. Wat voor een kleed? Nee, 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 niet de kleed van de eigen gerechtigheid, maar bekleed met de verdiensten van Christus. Ach, je voelt wel aan dat alles niet op ene dag wordt geleerd. Dat gaat straks allemaal open als de catechismus ons dat gaat ontvouwen. Maar hier eventjes in het klein. Hier eventjes in het kort. Om even te laten zien. Om door hem tot God te gaan. Om door hem tot de Vader te gaan. En wat is dat? Dat is nou een privilege. Dat de Heere aan zijn vrienden bekend maakt. Dat is een privilege dat de Heere aan zijn volk schenkt. Want waar gaat het hier over in onze tekst? Dominee, gaat het hier over het gebed? Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Gaat het hier over dat een kind van God dan toegelaten wordt om te bidden? Ja, maar het is sterker. Het is sterker dan alleen maar het gebed. Want dat is ons aller roeping. En bid daar dan ook maar om. Allemaal, zoals we hier zitten. Bid er toch om de trekkende liefde des Vaders, de trekkende werkingen des Geestes, om gebracht te worden tot de Zoon. Bid daar maar om. Maar het onderscheid dat Paulus hier bedoelt, dat is dat een kind van God toegelaten wordt. Toegelaten wordt tot God, de Vader. Door hem, door die ene geest. Dat is een bijzonder privilege. De deur staat open. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is, maar vroeger was dat wel zo, dat je op een bepaald tijdstip op woensdag de minister kon spreken. Een bepaalde minister. Maar dan moest je natuurlijk wel een afspraak maken en duidelijk verwoorden waarom je de minister wilde spreken. En dan verleende de minister je audiëntie. Dat was een groot voorrecht als je dat kreeg. Er zijn mens, goddeloze, doenwaardige zondaren die toegelaten worden tot de Vader. Door hen, door die ene geest. En dan zegt de Vader, zeg het maar. Ik zal je een aantal van die mensen noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham. We kunnen dat lezen in Genesis 18, vers 23. Daar staat dat woordje ook. Daar staat namelijk, en Abraham trad toe. God staat voor hem. Abraham, kijk uit. Abraham, hij hoeft geen kwaad te vrezen. Want hij heeft dat privilege ontvangen in Christus. Door die ene geest. En dan begint Abraham te bidden. Zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze laten omkomen, Heere? Nog zo iemand. Jacob. Bij Genesis 32 vers 26. Dat hij nota bene met de hoogheilige God aan het worstelen is. Als een man die in gevecht is met God. Jacob, kijk toch uit. Wat ben je mee bezig? Met de hoogheilige God. Maar zie je dat privilege? Want God had hem in één keer kunnen verdoemen. En neer kunnen slaan. Maar hij laat Jacob toe. Om het van hem te winnen. Want God zegt op een gegeven moment, laat mij gaan, want de dageraad nadert. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Daar heb je dat privilege. Om door hem tot God te gaan. Denk aan Mozes, Exodus 32, als hij gaat pleiten voor het volk. Delg mij dan maar uit uw boek, Heere. Nog een prachtig voorbeeld, dat is Hanna. Dan gaat ze naar het heiligdom. En dan valt ze neer op het voorhof. Eli ziet haar. Hij denkt, weer een dronken vrouw. Tjongejonge, dat is toch schandalig. Hij zegt het ook tegen haar, niet waar. Laat de wijn eerst van u en kom dan terug. Nee, nee, mijn heer. Maar ik heb permissie. het geloof. Gedreven door die ene geest. Ziende op die ene priester. Toegang tot God, de Vader. Heere, zou ik ook een kind mogen krijgen? Nee, niet tot eer van mezelf. Niet om mijn vlees te bevredigen. Maar tot eer van u. En dan zal het een kind voor uw dienst. Samuel, ach, hij was nog zo jong, jongens en meisjes. Hij heeft natuurlijk dat volle zicht daar niet op gehad. Maar toen hij voor de derde keer teruggestuurd werd naar zijn bed door Eli, toen zei Eli, zeg het maar, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Samuel. Samuel. Daar heb je dat privilege. Zo dicht bij God. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En toen hij daar stond voor het volk, Ebenezer, niet waar. En ga dan eens de psalmen na. Hoe innig sprak David met God. Lees de klaagliederen van Jeremia. Wat Jeremia allemaal zegt tegen God, dat verraadt toch duidelijk een tere, gemeenzame omgang met God. Met de drie-enige God. Salomo bij de inwijding van de tempel. Jozefat, als hij die vijanden op zich afziet komen. 2 Kronieken 20 vers 5. Ik denk aan Elia. Dan lees je ook van. En toen naderde Elia. En hij zeide. O God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat tere. Hiskia. Was zo dicht bij God. Dat hij zijn brieven uitspreidde voor het aangezicht van de Heer. Hij had een toegang. Dat wist hij. Hij werd niet weggestuurd. Door het geloof maakte hij daar gebruik van. En ik zei dat zodra een zondaar immers wederom geboren wordt, dat hij toch al gebruik gaat maken van die toegang. Denk aan die tollenaar in de tempel. Hij ging toch. Hoe komt dat? Ja, dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat komt door de trekkende lieden des vaders. Dat die tollenaar daar naartoe. Ja, wel schoorvoetend. Ja, wel met schaamte op zijn aangezicht. Hij durfde zelfs naar de hemel niet op te kijken. Maar hij kwam toch dichtbij. Hij was er toch niet vandaan te slaan. Is dat bij u ook zo? Zondaar, zondares in ons midden. Dat je er toch niet bij vandaan te krijgen bent. En dat je met die tollenaar roept. O God, wees mij de zondaar genadig. Denk aan Stefanus. Oh, wat was hij er toch dichtbij toen hij een gehopende hemel zag. En dat hij bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En Paulus hier in Efeze 1 vers 15 en 3 vers 14 tot en met 21. Hij buigt zijn knieën, staat er, voor de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. 3 vers 14. Zo buigt hij zijn knieën. Is dat niet het beste bewijs dat er een drie-ene God is? Kinderen Gods in ons midden. Mag u er wel eens wat van vertellen? In alle gebrek. Met alle ootmoed. Ook naar je kinderen toe dat je zegt. Het is de Heere toch zo waard om gediend en gevreesd te worden. Er is een toegang. Buig je knietjes maar, jongens en meisjes. Voor het aangezicht van de Heere, begin daar maar mee. Want hij heeft het tegen je gezegd. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ge, zo het smeekt, mild en overvloedig. Klimt de lof in uw hart op, kind des Heren, zodat we instemmen met de avondzang. O Vader, o Zoon, o Geest, drie enige God, u zij al de eer. Amen. Heren, wat voelen wij ons dan klein en nietig om hierover te spreken. Och Heren, wilt Gij daarom ons onderwijzen in deze grote verborgenheid. Maar doe het ons toch beleven wat we samen gezongen hebben. Heb ootmoedig dank voor uw hulp en bijstand. Neem alles weg wat uw goedkeuring absoluut niet kan wegdragen. Verzoen het in en door dat dierbare bloed. Sterk ons in de strijd. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. Het vierde van 85, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de Zoon, en de liefde Gods des Vaders, en de eeuwige en troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
die het koop losgaan.
Mag ik het land er nog uit?